Laten we samen Haggai 2 lezen. De vorige keer hebben we nagedacht over Haggai 1. Ik weet niet of ik het nog kan herinneren, maar ik zal straks proberen iets wat samen te vatten. Voor degenen die er niet waren. Laten we een stuk van Haggai 2 lezen. Het is een van de laatste kleine profeten in het Oude Testament. Voor degenen die moeten hebben zoeken, Haggai, Zachariah, Malachi. Altijd wat lastig. Maar ze hebben ons niet voor niets toch veel te zeggen, ook al noemen ze kleine profeten. Laten we ons hopen dat we vanochtend er echt iets uit mogen leren. Haggai 2, vers 2. Ik heb vers 1 denk ik bij de vorige keer genomen. Haggai 2, vers 2. In de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven, zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Voorlopig tot daar. Misschien kort even herhalen waar dan we zitten. Het volk was door een zonde afgevoerd naar Babel, weggenomen door Nebukadnezar. We spreken over het tweestammenrijk. Het tienstammenrijk was al door de Assyriërs weggevoerd ervoor. Ze zaten in Babel en het duurt daar een eind. Ze moeten daar een beetje blijven. En ze denken in het begin dat ze rap gaan weer mogen keren. Maar dat is niet het geval en pas na 70 jaar, grofweg 70 jaar, mogen ze terugkeren. En Kores, de koning op dat moment, wordt opgewekt door God, zijn hart wordt opgewekt door God en hij beveelt om terug te gaan, de Joden, als ze teruggaan naar Jeruzalem. En wat moeten ze doen? Ze moeten heel specifiek het huis van God gaan herbouwen. En ze vertrekken met een grove 40.000 man en ze komen daartoe en ze beginnen aan het altaar, ze bouwen het altaar en ze leggen de grondvesten van de tempel, maar er komt tegenstand. En tegenstand van het volk rondom, de Samaritanen, die huren raadsheren tegen hun in om hen eigenlijk te demotiveren. En het gebeurt niet zo lang daarna. Enkel de grondvesten liggen er nog maar van de tempel. Maar ze stoppen het werk. En na een jaar of 10 ongeveer, staat Haggai op samen met Zachariah en beginnen ze te profeteren. En de vorige keer hebben we over nagedacht dat Haggai zegt, jullie zeggen de tijd is nog niet gekomen. Maar de tijd is wel gekomen om het huis van de Heere te herbouwen. De tijd is niet gekomen om voor je eigen huis te werken. De tijd is gekomen om het huis van de Heere te herbouwen. Nu, ze voelen zich vrij, ze zijn klein, ze zijn zwak. De volken rondom willen niet aan ze bouwen, en toch wil God dan ze bouwen. En het is in deze context een maand later, een maand na die eerste nadat ze begonnen zijn met te bouwen, een maand daarna, als een maand zijn ze aan het werk, dat God eigenlijk met een zeer bemoedigende boodschap komt. En daar zou ik jullie graag vanochtend in meenemen. We hebben net Haggai 2 gelezen, we gaan straks waarschijnlijk nog een stuk in Hebreeën lezen. Maar laten we voorlopig beginnen bij Haggai. Het eerste dat Haggai moest zeggen is, kijk een keer naar dat huis. Is het niet als niets in jullie ogen? En die zegt dat vooral tegen de ouderen. Want de ouderen hebben er eigenlijk, op dat moment zitten we pas aan 70 jaar, en er waren mensen blijkbaar bij die dat overleefd hadden. En die het vorige huis dat afgebroken was, gezien hadden. En hetgeen dat er aan het gebeuren was, is Jozua samen met Zerubabel aan het bouwen met heel het volk. En ze hadden tegenstand van buitenaf, maar nu begon er ook tegenstand van binnenin te komen. En die tegenstand kwam als volgt, dat de ouderen eigenlijk hetgeen dat ze aan het doen waren aan het minachten. Kores had zeer specifiek opgedragen dat de maten van de tempel en de maten van de muren kleiner zouden zijn als de originele tempel. Dus het huis dat ze bouwden is eigenlijk kleiner dan hetgeen dat Salomo gebouwd had. En de oudere generatie kijkt ernaar en vindt het allemaal maar niets. Jozua en Zerubabel zijn moedig begonnen. Ze zijn een maat hard aan het werk, je ziet nog niet veel. Maar ze kijken ernaar en ze vinden het maar niets. In onze tijd was het veel beter. In onze tijd, toen was God aanwezig. Maar hier? En je kan je voorstellen dat je zeer, zeer vlug gedemotiveerd kan raken. Als je de geschiedenis uit Ezra een beetje kent, net voordat ze gestopt waren met de tempelbouw, hadden ze een feest. En waarom hadden ze een feest? Omdat de grondvesting van de tempel, de fundamenten, waren net eigenlijk af. En toen is een feest gehouden en de jonge generatie juichte en jubelde. En de oude generatie was aan het wenen. En als je in Ezra leest, dan, of ik kreeg toch een bepaalde soort sympathie voor die ouderen. Maar hier merk je dat God zegt, nee. Dat is niet de manier om naar te kijken. Jullie kijken achteruit. Jullie kijken naar hetgeen dat je je daarop kunt beroepen van jullie oude huis dat jullie hadden in de tijd van Salomo en zijn glorie. Maar hetgeen dat hier nu gebeurt in zwakheid, is niks om te minachten. En is niet om je onderuit te laten halen. Sla misschien een paar bladzijden door met mij naar Zacharia 4. Een tekst die voor mij persoonlijk de laatste maanden veel betekenis gekregen heeft en is vrij bekend. En dat is in dezelfde tijd wordt er geprofeteerd. De eerste profetie van Zacharia valt tussen de laatste van Haggai. Dus Haggai en Zacharia profeteren tegelijk in dezelfde tijd. En Zacharia zegt het volgende in vers 6, halverwege. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. En spring even door naar vers 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Jozua en Zerubabel waren bezig met iets kleins. Een klein projectje voor het oog van de mens. Een kleiner huis. En het gebouw was nog verre van gereed. En ze hadden ook niet zoveel rijkdom, alhoewel dan ze kregen van, genoeg kregen van de koning. Maar hoe herkenbaar is dit? We zitten hier met een paar. We zijn met een paar kleine zielen samen. En toch is door die zwakheid, is God de grootste ding aan het doen. We gaan straks zien wat dat God allemaal doet door iets dat in de ogen van de mens zo klein is. En ons hart is er allemaal op gesteld om grote dingen te zien. Ikzelf, dat is eigenlijk overlast nog wat duidelijk geworden voor mezelf, dat ik een voorliefde had voor iets grotere gemeentes. En God liet me die tekst uit Zacharia zien. Wie veracht de dag van de kleine dingen? En dit is hetgeen dat Jozua en Zerubabel en heel het volk moeten leren. Dat God werkt door heel kleine dingen. Dat de mens en dat iedereen waar dat het vlees een afschuw van heeft. Wat je niet op kunt roemen. We gaan straks zien dat God er de nieuwe Jeruzalem mee maakt. En dat is het eerste dat vooral daar de ouderlingen moeten zien. En Jozua en Zerubabel moeten dat voor ogen houden dat God de kleine dingen gebruikt. En dat is het eerste punt dat hier maakt. En dan in vers 5, nu dan wees sterk, Zerubabel. En God moedigt Zerubabel en Jozua echt aan, omdat hoe vaak komt de twijfel boven? Als je begonnen bent en geloof met iets. Hoe vaak heb je een boodschap gehoord, het woord van God gelezen en ben je in geloof begonnen? Misschien iets opnieuw te doen in je gezin. Misschien volhardend die kinders te oefenen. Misschien te vertellen tegen de buur of een relatie op te bouwen met de buur. Weet je, misschien in de gemeentes. En hoe vaak komt de twijfel daaruit? Zegt God, is het niet als niets? En dat is hetgeen dat God wil dat we niet zien. Dat we niet kijken naar het uiterlijk vertoon. Maar geloven dat God iets geweldigs gaat doen. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land. Werk door want ik ben met u. En misschien is het opgevallen, ik heb de vorige keer al gezegd, de Heer noemt zichzelf hier de Heer van de legermachten. En iedere keer in het volgende stuk, iedere keer spreekt de Heer van de legermachten. En God wil dat we beseffen wie dat er bij ons is. Nu, ik heb al een paar dingen gelezen, bijvoorbeeld in Psalm 99. Ik zou jullie nog een keer wel meenemen naar Psalm 24. Wie is die Heer van de legermachten? De laatste vier versen van Psalm 24. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnenhaalt. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnenhaalt. Wie is hij? Deze koning der ere, de Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Nu, deze titel komt meerdere keren voor in het Oude Testament, maar hier wordt ze veel genoemd. En God wil dat we beseffen wie dat er mee is. Jozua en Zerubabel keken rondom zich en zagen zwakheid. We komen straks op Egypte. Het was niet zoals Egypte. Het was niet zo dat God zijn rechterarm ontblootte en machtige goden en machtige farao in het niet deed verdwijnen. En zijn volk uitleiden. Ja, hij had zijn volk uitgeleid uit Babel. Maar het was in een andere hoedanigheid. Ook hier, Jozua en Zerubabel moesten kijken op wat dat God zei en God beloofde. Ik ben met u, Heere van de legermacht. En ons fundament, Jozua's fundament, Zerubabel's fundament, ons fundament, ligt niet in hetgeen dat we zien, niet in de schone pracht en praal, maar ligt in het punt dat God zegt. Ik ben met u. Ik, Heere van de legermachten, de strijder, God die de koning der ere is. Maar voordat alle volken beven, want geleden in Psalm 99, laat de volkeren sidderen, laat de aarde beven. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. Volgens het bevel, volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte trok en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Dus God legt een link met de krachtige uittocht uit Egypte. Waarin dat God openlijk gewerkt heeft. Voor alle volkeren te zien. Uiteindelijk kwamen de volken bij Kanaan en ze vroegen doortocht. En er waren volkeren aan het sidderen omdat ze hoort aan wat dat Yahweh gedaan had voor zijn volk. En daarop wil God dat we terugkijken. En ziet van, wat is die krachtige hand van de Heer? Maar op dat moment, voor Jozua en Zerubabel, was er geen krachtige hand openlijk te zien? Er waren wat fundamenten. En een halve muur die al recht stond. Ik wil het niet minachten, zeker niet, maar zo zwak was het wel gewoon. Ze waren met een paar tientallen duizend man. Belachen door de volken rondom hen. Tegengewerkt aan alle kanten, en niet alleen aan de buitenkant, zelfs binnenin. Ik heb het vermoeden dat je Jozua en Zerubabel wel een keer bij elkaar zat en zei, hoe gaan we dat hier verder doen? En dan zegt God, ik ben met u. Denk aan Egypte. Mijn kracht is niet te kort. Mijn arm is niet te kort. Ik kan veel meer dan hetgeen dat je nu ziet. En daarover gaat dat volgende stuk. Dus Jozua en Zerubabel worden verwacht om te bouwen en kracht te putten uit hetgene dat God gedaan heeft in het verleden, in de Exodus. En hetgeen dat God nog gaat doen. Maar kijk mee. God geeft ze een enorme bemoediging. Hij zegt, mijn geest stond in der tijd te midden in het volk, als een vuurkolom en een wolkkolom, zichtbaar aanwezig. Nu ben ik ook in jullie midden, alleen zie je het niet meer. Die tempel, de heerlijkheid van God, de Shekinah glorie, was nog niet neergedaald. En zal ook niet neerdalen in dat huis. Het daalde op een andere manier neer. De ark van het verbond was daar niet meer. Het heilige vuur dat brandde in de tabernakel in de tempel was daar niet. De profetie die in de tempel normaal gezien was, was er niet. Naar het oog van de mens was er niks. Naar het oog van de mens was er zwakheid. Naar Gods oog, dacht hij, werk door. Want, nog een korte tijd. Nog een heel korte tijd. En ik ga de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Was dat, waar denken we dan aan? Ik had lang de neiging om er heel letterlijk over na te denken. Van kijk, er staat in de Bijbel, de hemel en de aarde en de zee en het droge moeten beven. Dus dat kan niet anders dan een aardbeving, een hemelbeving en een zeebeving. Waarschijnlijk dan een tsunami erbij of zo. Sorry, maar dat was mijn manier om de Bijbel te lezen. Ik denk, je las vanochtend Psalm 99, daar zie je het ook al, dat de aarde beeft. Als de Israëlieten blij zijn en ze zingen een psalm, dan verwachten ze dat de bomen beginnen klappen. Ja, dat staat er. Dus de manier waarmee dat ze met de natuur deel zien nemen aan de acties van God, is heel anders dan dat wij op onze pseudo-wetenschappelijke manier naar deze teksten kijken. Dus denk niet dat hier in eerste instantie gaat om een aardbeving en een hemelbeving, maar dat het gaat om iets dat God doet, waardoor dat alles op zijn kop staat. We hebben het al gelezen. God regeert dus de aarde beeft. Het is dezelfde dingen die gezegd worden dat God zijn volk uitleidt. Dat de naties sidderen, dat de aarde beeft. En hetgeen wat er hier nu komt is, Jozef en Zerubabel, jullie zijn aan het bouwen, en ik ga met jullie bouwwerk, ga ik verder. Ik ga de aarde, de zee en de hemel doen beven. En waar moet men aan denken? Waar doelt God op? Ik denk dat hier in eerste plaats doelt op de komst van zijn zoon. Op Christus die komt en uiteindelijk gaat regeren. Dat er een verandering in de wacht is. We hebben nagedacht over het koningschap van de Heer in de liederen. Als de Heer voor de hoge priester staat en dan zegt hij, haalt hij Daniel 9 aan, de mensenzoon die komt op de wolk. Waarin dat hij claimt dat hij Heer en heerschappij is, heeft. En ik denk dat eigenlijk Hachael een boodschap heeft die vooruitkijkt. En er komt een dag dat Jezus regeert. Dat deze tempel, kijk verder. Ik zal alle hedenvolken doen beven, ze zullen komen naar het verlangen van alle hedenvolken. Ik zal dit huis vullen met de heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. En dan vers 10, de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn die van het eerste. Ergens schildert God zo'n groot verschil met hetgeen dat ze daaraan toen zijn, dat ze al wel door hadden dat God iets meer bedoelde. Maar aan de andere kant is duidelijk dat het verder gaat op hetgeen dat Zerubabel en Jozua aan toen zijn. En ik denk dat de hemel en de aarde die beeft, en de zee en het droge, dat Peter zo'n fantastische preek voor heeft in Handelingen 2, ik heb er een keer een uitleg van gehoord van een broeder hier in ons met, waarin dat God zijn zoon op de troon zet en dat er een verandering is van de wacht. Weet je wat de Heer zegt? Nu is het tijd. Nu wordt de overste der wereld buiten geworpen. Onderschat niet wat dat er gebeurd is met de komst van Christus en zijn hemelvaart. Alles, heel de aarde, heel de hemel, heel de zee heeft gebeefd. Omdat er nu een mens, de mens, Jezus Christus, op de troon zit. Nu, we zullen straks zien hoe dat het Nieuwe Testament deze teksten aanhaalt en ons nog een toekomst schildert. Dan zal ik de hemel, de aarde en de zee doen en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. Nu, ik heb me laten wijsmaken dat dat een vrij moeilijke tekst is om te vertalen. En in jullie, of in de NBG-vertaling die je daar hebt, staat er iets anders. Ik moet er even kijken of ik het hier mee heb. Ik denk dat er staat, de kostbaarheden van alle volken zullen komen. Ze vertalen op verschillende manieren, dat de heidenen volken de kostbaarheden inbrengen. Denk bijvoorbeeld aan hetzelfde bij de uittocht weer bij Egypte. Wat hebben ze gekregen, het volk? Rijkdom van Egypte. Wat is hier het idee? Het is een armzalig huis en al de rijkdommen worden toegebracht. Kijk maar, want er staat in vers 9, van mij is het zilver en van mij is het goud. Als jullie denken dat jullie nu bezig zijn met een klein huisje, ik breng alle rijkdom samen. Maar ik vraag me af of dat de nadruk zo alleen ligt op die rijkdom. Want door wie komen ze? Door de heidenen. In mijn vertaling staat er, Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken, alsof de heidenvolken een verlangen hebben om te komen naar het huis van God. En zelfs een andere vertaling die zegt dat het verlangen de heidenvolken zelf zijn. Dat het Gods verlangen is naar die heidenvolken. Nu, ik ben te weinig onderlegd in de grondtekst om er ook maar iets nuttigs over te kunnen zeggen. Alleen mijn conclusie is van die drie vertalingen dat het duidelijk is dat de heidenvolken bijkomen. Jozua en Zerubbabel zijn hier een huisje aan het bouwen waarvan dat het gelijke nog niet bestaan heeft. Hetgeen dat ze hier in zwakheid aan het doen zijn, gebruikt God om de volken samen te brengen rondom hem. Om de volken toe te voegen aan zijn volk. Om de volken laten mee te genieten van de aanwezigheid van God. Wat dat heel de tempel over gaat. Het wonen van God onder de mensen. En dat is hetgeen dat ze hier in zwakheid aan het doen zijn. Ik denk dat de toepassing vrij duidelijk is. Daar kom ik misschien straks nog op. Ik vind het zo fantastisch dat hoe dat God door zwakte heen werkt en dat die gewone mensen zoals Jozua en Zerubbabel die waarin dan we zagen, zijn 10 jaar gestopt, zijn het gedemotiveerd geraakt. Je ziet daar geen krachtige helden. Dat is een kracht, dat is een handkracht aan het werk. Omdat ze geloven in de Heere van de legermachten die bij hen is. Ik zal alle heidenvolken doen beven, zij zullen komen naar het verlangen van de heidenvolken. God brengt op het werk van Jozua en Zerubbabel, God brengt de volken bij elkaar. God redt de volken en heeft hun zegen, de zegen van zijn aanwezigheid. Alles door het zwakke werk van die twee en het volk. Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstig huis zal groter zijn dan die van het eerste. Tussen iedere zin dat de Heere zegt, zegt de Heer, spreekt de Heere van de legermachten. Ik denk dat hij wil zeggen dat de Heere zegt, het is zeker, ik zeg het. Ik, de koning der ere. Ik, de almachtige. Ik, degene die mijn arm kan ontbloten en teweeg brengen al mijn plannen. Dat is hetgeen dat Jozua en Zerubbabel moet snappen, dat God zijn plannen zal volvoeren en dat hij hun werk, al lijkt het zo niet, dat hun werk daarvoor wil gebruiken als basis. Dit huis, de heerlijkheid van dit toekomstige huis, zal groter zijn dan het eerste. Nu, als we moeten leren kijken om niet op de uiterlijke dingen te kijken, en dan zien we natuurlijk in de komst van Christus zelf dat God waarlijk ten volle in hem woont. En dat de heerlijkheid van dit huis veel groter is. Maar God is ook iets meer begonnen daar. Laten we samen Hebreeën 12 lezen. Hebreeën 12 haalt deze versen aan. En ik denk dat die het voor ons vrij praktisch kunnen maken. Hebreeën 12, vers 18. Voor het verband lees ik heel het stuk. Hebreeën 12, vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en de stormwind. Tot bazuingeschal en het geluid van woorden zie, zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, en niet het letterlijke Jeruzalem, maar tot het hemelse Jeruzalem. Tot 10.000-tallen van engelen. Dus de schrijver schildert dat het volk bij de berg was. En de berg was, God daalde neer in donkerheid. God daalde neer in vuur. En ze waren verschrikt. Maar, zegt de Hebreeënschrijver, u bent niet genaderd tot die berg. Maar wij zijn genaderd tot Sion en niet tot de tempelberg in Jeruzalem, maar tot het geestelijke Sion. Tot de stad van de levende God, de woonplaats van God, zijn wij tot genaderd. Tot het hemels Jeruzalem, tot 10.000 tallen van engelen. We zijn niet genaderd tot die berg waarvoor de aarde beefde, maar we zijn genaderd tot een nieuwe stad. Tot een feestelijke vergadering in vers 23. En de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet ontkomen, als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op de aarde de aanwijzing van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van de dingen die gemaakt zijn, omdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. De schrijver van de Hebreeën zegt, het volk is genaderd tot een berg. Op dat moment schudde de aarde. U bent niet genaderd tot die berg, u bent genaderd tot de berg Sion. Sion, merci, en het nieuwe hemelse Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem, waarvan we een blik krijgen in aan het einde van de openbaring, de stad van God, die uit de hemel komt en op de aarde komt. Waarin dat eindelijk de woonplaats van God onder de mensen is. Omdat er eigenlijk geen tempel meer zal zijn, maar God zelf is de tempel, want iedereen heeft vrij toegang tot God daar in die stad. God en het Lam staan centraal in heel de schepping. Daar is God naar aan toe werken. En wij zijn genaderd tot het nieuwe Jeruzalem. Tot die nieuwe stad, tot die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En toen zegt hij in vers 26, zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu achter heeft hij nog openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. En hier gebruikt de schrijver een tekst, dat we net gelezen hebben in Haggai, verander hem een klein beetje en gebruikt dat als fundament voor ons. Om wat te doen? Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Dus hij zegt, Haggai zegt, dat de aarde eenmaal gebeefd heeft en de hemel zal ook nog beven. Op dat moment wordt alles veranderd. Op dat moment is de dag van Christus, op dat moment komt hij terug en op dat moment is er een herstelling van alle dingen. En daar wil de Hebreeën schrijver ons naartoe laten kijken. En net zoals Zerubabel en Jozua moesten werken met het vooruitzicht dat God de aarde, de hemel en de zee ging doen beven. En het huis met heerlijkheid vullen. Veel meer als hetgeen dat die oude kritiek op had. Veel meer als de oude zei van ja, het huis van Salomo, dat was nog een keer een huis. Dat God, nee, ik ga een veel schoner huis geven. Ik zal het vullen met heerlijkheid. En die heerlijkheid zal ik de volken aan toevoegen. En diezelfde gedachte past de Hebreeën schrijver hier op ons toe. Hij zegt, blijf weten dat er nog een dag komt. De aarde heeft geschud, maar de hemel zal schudden. De hemel zal beven. En ik denk iets dat het iets is dat ons continu moeten onszelf aan herinneren. Er komt een dag. We leven in een rare tijd waarin dat Jezus regeert, maar nog niet alles onder zijn voeten is gelegd. We zien hem nog niet alles onderworpen, maar hij regeert. Er komt een dag dat hij openlijk zal regeren en dat er een herstel van alle dingen zal zijn. En die dag is aanstaande, nog een korte tijd, zeg Haggai. En die tijd was nog een korte tijd totdat Christus zou komen. Voor ons is nog een korte tijd dat Christus komt. Laten we daarom God dienen. En is het eigenlijk niet zo dat je wilt dat hetgeen dat je doet, dat het betekenis heeft? Dat is de boodschap van vandaag. Het heeft betekenis. God bouwt op het werk dat je doet voor hem zijn nieuw Jeruzalem. God bouwt op het werk van Jozua en Zerubabel zijn nieuwe tempel. Een tempel die veel groter en veel schoner is dan hetgeen dat ze gezien hadden. God bouwt op het werk van zijn kinderen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kunt u voorstellen dat je hier zit? Ik vind het soms moeilijk om voor te staan. Ik vind het soms moeilijk om te geloven. En daarom hebben we deze tekst nodig. Omdat God zegt, mijn arm is niet te kort. Ik zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Ik zal herstelling geven. Durf je het geloven? Durf je het geloven en tot die dag mee dienen en het vooruitzicht dat ik met jouw werk verder ga? Ik had nooit gedacht, voordat ik echt een beetje begon te beseffen, wat dat God hier leert. Dat ons werk zoveel impact heeft. Ook weet dat dan niet van ons af, God raakt er wel. God wilt en wat krachtig zijn. De Heere van de legerscharen is met ons. Als we hem dienen. Met ontzag en eerbied. Laat me vasthouden dat al het werk dat we doen, hoe vaak zegt Christus zelf niet, dat er loon komt. En het is niet zo dat we uit zijn op dat loon, maar toch wel een beetje. Dat is totaal niet verkeerd. Het heeft zin om God te dienen, ook al zegt iedereen rond je buiten je, en iedereen ben, wat zijn er mee bezig? Toch heeft het zin dat God je gebiedt om het te doen. Al lacht iedereen mee. Al schat iedereen je motivaties verkeerd in. God zegt, mijn nieuw Jeruzalem komt op jouw dienstwerk.